het nabije Westen. Een hopelijk wekelijks rubriek in Redactietijd, waarin met een niet al te objectieve blik naar volkomen willekeurig gekozen onderwerpen uit de actualiteit gekeken wordt. Het zijn dus niet per se de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen en het aantal onderwerpen zal allicht ook beperkt zijn. Ook opvallende uitspraken kunnen al eens aan bod komen. Disclaimer, de commentaren zijn geen standpunten van de redactie, maar mijn persoonlijke bedenkingen bij de actualiteit of bij bepaalde uitspraken. Het nabije Westen van 9 juli 2022, waarin jammer genoeg weinig te lachen valt. Vorige zaterdag verscheen in Zeno de weekendbijlage van De Morgen, een lang maar razend interessant interview van Bart Eekhout met de hedendaagse Joodse denker Yuval Noah Harari, geboren op 24 februari 1976 en auteur van Sapiens, Homo Deus en 21 lessen voor de 21ste eeuw. Hij studeerde geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, haalde een doctoraat in Oxford en verkocht wereldwijd meer dan 40 miljoen boeken die in 65 talen werden vertaald. Zijn expertise is geschiedkunde. Ondanks een flinke vooruitgang in de afgelopen decennia, dankzij sterke instellingen, is dat tijdperk volgens Harari voorbij. Die instellingen zijn aan het instorten. Het gaat dan verder in dat interview over het waarom van de Brexit, Trump, Poetin en hoe isolationisme in de plaats gekomen is van samenwerking, waardoor nu de ordenende instellingen aan het instorten zijn. Pandemie en hongersnood keren terug. Waar hongersnood in het verleden meestal het gevolg was van natuurrampen, is het nu een politiek wapen geworden. Hongersnood wordt met andere woorden gecreëerd. Er wordt in dit interview lang uitgeweid over de oorlog in Oekraïne en de motieven van Poetin, over China en over de wapenwetloop. Maar ik laat u graag nog een van de belangrijkste passages uit dit interview over technologie en artificiële intelligentie horen. Harari denkt dat de mensheid op verdwijnen staat. Zijn stelling is dat de mens met de computerwetenschap datanetwerken zal ontwikkelen die de mens uiteindelijk overbodig maken. Hij schrijft: als er geen nucleaire of ecologische ramp tussenkomt, zal het tempo van onze technologische ontwikkeling er spoedig toe leiden dat de Homo sapiens wordt vervangen door compleet andere wezens die niet alleen fysiek van ons verschillen, maar ook een heel andere cognitieve en emotionele leefwereld hebben. Achteraf bekeken zal de mensheid hoogstens een rimpeling in de kosmische dataflow geweest zijn. Al is Poetin op dit ogenblik de grootste bedreiging. Harari: hij vernietigt alles wat we de voorbije generaties hebben bereikt. Als Poetin wint, zullen er overal nieuwe Poetins opduiken. Dan wordt internationale samenwerking in de strijd tegen klimaatopwarming of tegen de dominantie van artificiële intelligentie onmogelijk. Als we al die problemen die op ons afkomen de baas willen kunnen, zullen we moeten samenwerken. Dat vereist de erkenning van internationale instellingen, van de rechtsstaat en van het idee dat internationale rechtsregels bepalen wie gelijk heeft, niet wie het grootste leger heeft. Op de vraag van Bart Eekhout waarom hij zo kritisch is voor technologische vooruitgang, zegt Harari: omdat technologische vooruitgang ons politieke, maatschappelijke en economische systeem kan ondermijnen op een manier die we nog niet eens begrijpen. De macht is van de mens naar het algoritme aan het verschuiven. Steeds meer beslissingen over ons leven zullen genomen worden door computers. De vraag is dan: wie controleert die computers? Als we dat niet aan banden leggen, krijgen we het meest totalitaire regime uit de geschiedenis van de mensheid. Het probleem van totalitaire regimes uit het verleden, denk aan Nazi-Duitsland of de Sovjet-Unie, was dat zij niet iedereen voortdurend konden controleren. Straks zal dat wel kunnen. Kijk naar hoe China de coronacrisis bestrijdt met technologisch gestuurde repressie. Dat komt al in de buurt van een totalitair surveillance regime dat iedereen altijd monitort. Dit zal leiden tot een nieuw soort imperialisme met data als wapen. De grote mogendheden zetten technologie dan niet enkel in om de eigen bevolking te controleren, maar ook die in andere landen. Je kunt zelfs spreken van een digitale wapenwetloop tussen de technologische giganten, de Verenigde Staten en China. Ze verdelen de wereld in invloedssferen op basis van de technologie die ze kunnen exporteren. We staan nog maar aan het begin van deze ontwikkeling. Stel je voor dat over een jaar of 20 de persoonlijke data van elke politicus, journalist, rechter of CEO ter wereld in het bezit is van iemand in Washington of Peking. Welke soevereiniteit heeft een land dan nog? En welke vrijheid heeft de mens dan nog? Ik vertel geen science fiction. Ik geloof niet in robots die de wereld gaan overnemen en mensen gaan neerschieten op straat. Dat is onzin. Het gevaar komt voor mij niet van artificiële intelligentie die de menselijke intelligentie evenaart. Het grote gevaar zit in veel primitievere, zeg maar domme vormen van artificiële intelligentie. Ik ben bang voor een toekomst waarin iemand solliciteert voor een baan en een algoritme beslist of hij in aanmerking komt of niet, zonder kans op wederwoord. Er is namelijk geen interactie mogelijk met een algoritme dat niemand begrijpt. Een surveillancestaat is geen gekke koortsdroom. Die bestaat nu al. Ik woon er in eentje. De manier waarop Israël de Palestijnse gebieden controleert, komt al in de buurt van totale surveillance. De voltallige bevolking wordt daar 24 uur op 24 in de gaten gehouden, zonder veel recht op privacy. Die surveillance wordt nu een exportproduct. Het Pegasus-schandaal, waarbij een spionagesysteem ongemerkt aangebracht wordt op mobiele telefoons, vertrekt bij een Israëlische producent van cyberwapens. Of neem de repressie van de Oeigoeren in Xinjiang. China zet daarbij technologie in die ze ook verkoopt aan andere landen. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken ging in verschillende landen in de Stille Zuidzee contracten tekenen. We weten niet wat er in die deal zit, maar het is erg aannemelijk dat de verkoop van surveillance technologie er een onderdeel van is. Op 28 juli komt Yuval Noah Harari naar Love Tomorrow, de duurzaamheidsconferentie verbonden aan Tomorrowland. Wilt u hem iets vragen? Bezorg uw vraag via demorgen.be/Harari. Wie weet mag u hem deze persoonlijk stellen op Love Tomorrow. Maar er waren de afgelopen week nog wel andere katten te geeselen. We pikken er een paar uit en daarbij gaan we het niet hebben over Boris Johnson, die het vertrouwen volledig kwijt is en die dus nu aan zijn zwanenzang bezig is. Er zijn zoveel onderwerpen dat we een, zoals geweten, subjectieve keuze moeten maken. Die keuze valt dan onder meer op de lijn en op de belastinghervorming die er misschien dan toch ooit zou komen. Zeer voorwaardelijk dus, want vooral de Franstalige liberalen bij monden van Georges-Louis Boucher doen er alles aan om zoveel mogelijk obstakels op te werpen om dat te voorkomen. We beginnen met de lijn. Is die openbare vervoersmaatschappij, alleen zo wordt die toch genoemd, er voor de reiziger of voor het vullen van de zakken van beleidsmakers en bestuurders van het bedrijf en eventueel voor sommige chauffeurs? Als ik, en ik spreek nu zeker in persoonlijke naam, mijn klachten van de laatste jaren optel en rekening hou met wat ik van andere reizigers hoor, is mijn conclusie in elk geval dat de reiziger er hoogstens een alibi is die bovendien alleen maar last veroorzaakt. Ik overweeg dan ook een rubriek te starten met als titel Dagboek van een moe getergde en woedende reiziger. De hoop op verbetering heb ik inmiddels al lang laten varen. En dat het er niet op zal beteren, blijkt uit de nieuwe beheersovereenkomst die de lijn met de overheid heeft afgesloten voor de periode 2023-2027. Daarin krijgt de vervoersmaatschappij meer autonomie, maar niet meer geld. De sluipende privatisering gaat dus door, zij het iets minder sluipend. Als compensatie mag de maatschappij zelf haar tarieven gaan bepalen. Een garantie voor een nog slechtere, maar wel duurdere dienstverlening, die al lang niet meer zo genoemd zou mogen worden. En nog als compensatie, meer privatisering, want de komende jaren zal meer dan de helft van de kilometers gereden worden door privé-exploitanten. De verantwoording is gebakken lucht zoals gewoonlijk. De autonomie wat betreft de ticketprijzen is er om zogezegd sneller te kunnen inspelen op bepaalde tendensen en om een meer duurzaam mobiliteitsgedrag te ondersteunen. Als op sporen niet harder mag gereden worden dan 10 km per uur of minder door een gebrek aan onderhoud, als er een gebrek is aan chauffeurs, en dat is er al vele jaren, als bussen en trams zo onderkomen zijn dat ze soms met haken en ogen aan elkaar hangen, als trams en bussen zelden op tijd komen, als er te veel trams en bussen tussenuit vallen, als er om de haverklap grote vertragingen zijn, als je je afspraken niet kan nakomen omdat het openbaar vervoer totaal onbetrouwbaar is, als het ondertussen vierde informatiesysteem nog altijd niet naar behoren werkt, hoe kunnen we dan in godsnaam spreken over duurzaam mobiliteitsgedrag of over het sturen ervan? Wat ook zorgen baart is dat de lijn een nieuwe rol krijgt als beheerder van het vervoerssysteem. Ook al stijgt het investeringsbudget vanuit de Vlaamse regering structureel met jaarlijks 120 miljoen euro tot gemiddeld meer dan 260 miljoen euro per jaar tijdens de looptijd van de beheersovereenkomst. Dat geld is bedoeld voor onder meer investeringen in stations en vergroening. De basistoelage voor de lijn blijft gelijk. Ik denk dat ik mij in de toekomst toch op een andere manier zal moeten gaan verplaatsen. Wat we allemaal al veel langer weten is dat wat partijen verkondigen nogal eens durft te verschillen van wat ze in werkelijkheid doen. Dat is duidelijk zowel bij extreem rechts als bij iets minder extreem rechts. Gaat het bijvoorbeeld over sociale rechtvaardigheid, dan zijn Vlaams Belang en N-VA het roerend met elkaar eens en als vanzelfsprekend tegen werknemersrechten. Op de Wereldmorgen, die het artikel overnam van Visie, het online nieuwsplatform van ACV, CM en Beweging.net, wordt daar dieper op ingegaan. We vatten het voor u samen. Op aanvraag van alle Belgische vakbonden, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en het Financieel Actienetwerk voor Eerlijke Belastingen, verscheen vorige week het Foodwatch Europe rapport over gelijkheid en sociale transitie. Het lijst nauwgezet het precieze stemgedrag op van alle Belgische leden van het Europese parlement bij stemmingen over sociale thema's. Wat blijkt? Ingrijpende voorstellen, zoals een richtlijn voor betere minimumlonen in de Europese Unie, konden rekenen op de steun van alle Belgische Europarlementsleden, behalve van de N-VA en Vlaamse Belangsfracties. Ook onder andere maatregelen om armoede onder werknemers te bestrijden, om de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen weg te werken of voor een betere bescherming voor werknemers in de platformeconomie, konden op de tegenstem of onthouding rekenen van N-VA en Vlaams Belang, terwijl alle andere fracties voorstemden. Het rapport toont zo een duidelijke rode draad. De grootste Vlaamse partijen verzetten zich tegen een sociaal en solidair Europa. N-VA en Vlaams Belang zitten gevrongen in het Europees Parlement, legt politicoloog en Europa-kenner Louise Hoon van Denktank Minerva uit. Elk goedgekeurd voorstel zorgt voor een beter geïntegreerd Europa, maar deze partijen zijn net verkozen op een minder sterk Europa. Daardoor spelen ze op Europees niveau een blokkeringsrol. Zelfs als dat ingaat tegen hun eigen retoriek, zo pleitte Vlaams Belang in de aanloop van de vorige verkiezingen ook voor hoger minimumlonen en meer sociale bescherming. Maar zodra Europa daarvoor stappen onderneemt, schermen ze volgens hun met de redenering dat ze die solidariteit niet Europees willen organiseren. Hun sociale discours geldt niet voor alle Europeanen, enkel voor de beperkte groep van Vlamingen. De lang beloofde en meer dan noodzakelijke belastinghervorming dan. De in de loop van decennia opgebouwde koterijen in het systeem zonder meer afbreken lijkt niet mogelijk. Altijd is er wel iemand die zich benadeeld voelt en het niet pikt dat zijn voordeeltje wordt verminderd of afgepakt. Terwijl er genoeg redenen zijn om eindelijk een groot deel van al die koterijen met de grond gelijk te maken en een eenvoudiger en rechtvaardiger systeem te installeren. Te vaak draaien andere belastingbetalers immers op voor de voordelen van anderen. Het uitgangspunt moet een verlaging van de lasten op arbeid zijn. Daar schreeuwt iedereen al jaren om. Probleem, iedereen, naar gelang zijn politieke voorkeur, vult dat weer anders in. En een verlaging van de lasten op arbeid levert minder inkomsten op voor de overheid. Een 5% verlaging komt neer op 10 miljard minder inkomsten. En dat de totale belastingdruk daarbij niet verder mag stijgen, is ook nog eens een legitieme verzuchting. Uiteraard kan en moet de overheid ook bezuinigen. Daar zal best wat geld te rapen zijn, maar daarnaast worden veel andere inkomsten niet of nauwelijks belast. En er zijn te veel aftrekken voor bedrijven en zelfstandigen en subsidies die oneigenlijk gebruikt worden. Een aantal problemen zijn meer dan bekend. Te veel mensen rijden met een salariswagen, een klein 500.000 ondertussen, meestal deel van een loonpakket dat door de overheid in het leven is geroepen om aan de stijgende loonlasten iets te doen, maar waarvan de daardoor gederfde belastinginkomsten door de belastingbetaler moeten opgehoest worden. Naar gelang het voordeel hiervan voor de bedrijven of voor de werknemer of voor beide worden bekeken, variëren de gederfde inkomsten nogal. De totale kost zou dicht bij de 5 miljard euro liggen, flink meer dan de kost voor het openbaar vervoer in ons land. De gevolgen voor files en milieu zijn avenant. De werkelijke inkomsten van huur worden ook niet belast. Hetzelfde geldt voor de meerwaarde op aandelen en dergelijke. Subsidies voor energieomslag, noodzakelijke renovaties worden niet gegeven aan degenen die ze het meeste nodig hebben, maar aan degenen die zich dat ook zonder hulp van de overheid kunnen permitteren. De visienota van een expertenteam onder leiding van Marc Delanotte van de UGent, die hier een mouw wil aanpassen, werd door de liberalen niet op gejuich onthaald. Lagaard van de Vlaamse Vleugel wil er wel over praten, al vindt hij het te veel een catalogus van waar je geld kunt halen. Maar zijn Waalse collega Jean-Louis Boucher brandde die visienota in een mum van tijd tot op de grond af. Iets helemaal anders nu. Vorige week wisten we te melden dat we ons zo goed als nooit bezighouden met sport. Tenzij we door iets verrast worden, en dat gebeurt hoogst zelden, of omdat er iets is dat ons mateloos irriteert. En nu is het weer zover. Als u niet gehoord of gezien hebt dat Wout van Aert dinsdag de rit in de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen, dan moet u op alle mogelijke manieren onbereikbaar zijn geweest. De superlatieven waren niet van de lucht en het letterlijk eindeloze gemekker daarover al even min. Bij het rechtstreekse verslag op Radio 1 werd er, na de schijnbaar onverwachte overwinning, oeverloos doorgedramd, waarbij de naam van de vedette ettelijke honderden keren door de ether schalde. Op het nieuws op 1 was het niet anders. Het belangrijkste feit van de dag was de zege van Aert. 9 minuten als opener van een nieuws dat normaal zo'n 25 minuten duurt. Deze keer duurde het iets langer. Maar weer gevolgd door het sportnieuws. Maar dat hebben we niet meer gevolgd, wegens allicht weer een verslag met een eindeloze herhaling van Aerts triomf. En over Vive le Velo zullen we maar helemaal zwijgen. Het is een programma dat we nooit bekijken. Benieuwd hoe vaak dit de volgende dagen nog herhaald zal worden. Geef het volk brood en spelen. Spelen tegenwoordig meer dan genoeg in de aanbieding. Het brood blijft momenteel toch wat achter. Er is overigens nog iets in het nieuws van 1 dat ons stoort. Sommige onderwerpen worden tot in den treuren uitgemolken. Neem nu het nieuws van maandag 4 juli. Er worden, de sport niet meegeteld, 12 onderwerpen behandeld. De sociale onrust bij Brussels Airlines, meer dan 6 minuten. Over de dader van de schietpartij van een dag eerder in Kopenhagen, ruim 7 minuten. Gevolgd door de schietpartij op de 4th of July in de Verenigde Staten, 50 seconden. Maar dat was dan ook een bericht dat binnenliep tijdens de uitzending, waarover men nog niet meer wist. De ingestorte gletsjer in Italië, 2 minuten en 15 seconden. De wedstrijd over pensioen en koopkracht, 3 minuten en 40 seconden. En dan nog wat kortere items over baarmoederhalskanker, probleemcrashes, de problemen in de zorg, acties tegen het stikstofbeleid in Nederland, 2 minuten 20, het overlijden van Remco Kampert, 2 minuten, en het afval na Rock Werchter, 2 minuten en 5 seconden. Toen was het alweer tijd voor de sport. Tijd voor ons om over te schakelen naar een andere zender. Wat daarbij opviel was de verslaggeving over de schietpartij in Kopenhagen. Eerst legt de nieuwslezer uit waarover het gaat, dan komt er een verslag van Tom van de Wegen met ooggetuigenverslagen, of in dit geval waren het eerder hoorgetuigenverslagen, en uitleg van een politiewoordvoerder. Vervolgens wordt overgeschakeld naar Thomas de Grave, correspondent ter plaatse, die door het nieuwsanker wordt ondervraagd, waarbij hij nog eens mag herhalen wat allemaal al gezegd is, met nog wat emotoestanden erbovenop. Totaal overbodig dus. Blijft de vraag, was die correspondent daar? Was hij daar toevallig? Of is hij daar speciaal naartoe gestuurd? Het jammer is dat dit een doorslagje is van hoe het nieuws op de nationale zender er al maanden uitziet. Onze conclusie is in elk geval, en spijtig dat we het moeten zeggen, maar het VTM-nieuws is uitgebreider met veel meer onderwerpen en minder nutteloze tussenkomsten en uitweidingen. Dat ondertussen een woning even onbetaalbaar is als net voor de financiële crisis, die alweer dateert van 2008, weten we ondertussen ook. En dat het er niet naar uitziet dat daar snel beterschap in komt, is ook zo goed als zeker. Tenzij de prijzen toch nog instorten door de sterk stijgende kosten en de galopperende inflatie en daardoor een gebrek aan financiële middelen van de eventuele kopers. Hoe minder vraag, hoe meer de prijzen kunnen zakken. Toch zou de Belgische vastgoedmarkt de laatste vier decennia veel stabieler zijn gebleken dan in de meeste buurlanden. Als je een stijging van 250% sinds 1986 voor residentiële huizen stabiel mag noemen, volgens een bericht in de Standaard. Dat is dus een stijging van gemiddeld 7% per jaar. Wereldwijd was dat gemiddeld 69% sinds 1986 of nog geen 2% per jaar en in Duitsland was dat 35% of net geen 1% per jaar. De Belgische prijzen waren alleszins goed voor de verkoper, maar zeker niet voor de koper. En zoals al opgemerkt, daar komt waarschijnlijk niet zo snel verandering in, al zouden de prijzen momenteel lichtjes dalen. Maar dan wel lichtjes. En ondertussen bereikt ons ook het bericht dat de inflatie steeds hoger wordt. Verwacht wordt immers dat de spilindex in augustus en in december zal overschreden worden. Dat zullen dan 4 zijn voor dit jaar. En er wordt er nog eentje verwacht in maart 2023. Voor Stefanie van Hout van 39 jaar is het te laat. Zij gaat, net als veel andere vrouwen, sterven aan baarmoederhalskanker. Dat schrijft PvdA op haar Facebookpagina. Haar ziekte was perfect te voorkomen als de gewesten en de federale regering niet al sinds 2019 aan het kibbelen waren. Er zijn tenminste 5 ministers bevoegd voor dit probleem. Op het federale niveau wordt er voor de testen betaald. De gewesten overtuigen of proberen dat de vrouwen om zich te laten testen. De gemeenschappen regelen vaccinatie. En in 2019 beslisten deze ministers dat we veel betere tests moeten gebruiken om de ziekte op te sporen. Het zou beter werken en minder kosten. Maar ze discussieerden eindeloos over wie de rekening zou betalen. Sindsdien is er niets veranderd. Een stilstand die drama's veroorzaakt. Als we echt aan preventie willen doen, moeten we ons gezond verstand gebruiken. Dat wil zeggen, de beste wetenschappelijke aanbevelingen volgen onder 1 bevoegde federale minister van Gezondheid. Minder ministers voor een gezonder België. En dan hadden we het nog niet eens over de anti-abortusbeweging in ons land, die hoopt de wind in de zeilen te krijgen na het vernietigen van het arrest Roe vs. Wade in de Verenigde Staten. Naast Pro Vita zijn er in Vlaanderen ook organisaties als Levensadem, Jongeren in for Life, Mars voor het Leven en Pro Familia. Extreemrechtse figuren als Dries van Langenhoven springen ook wat graag op die kar. Het Gentse KVAV doet dat uiteraard ook. Zij stellen dat abortus op het altaar van het liberalisme altijd meer en meer mensenoffers zal eisen. De studentenorganisatie waarschuwde in 2019 voor Amerikaanse Moloch-toestanden. Moloch is een afgod in de Bijbel, waarbij kinderen die tijdens het tweede of derde trimester van de zwangerschap aan stukken worden gereten met tangen of vacuumpompen. De aap komt pas echt uit de mouw zonder dat er direct verwezen wordt naar de in die kringen gangbare omvolkingstheorie, bij dit niet mis te verstaan. Wij hebben in Vlaanderen niet meer van deze barbaarse praktijken nodig. Integendeel, we hebben meer kinderen nodig om ons land en volk te doen groeien en te laten bloeien. En dan hadden we het ook nog niet over de pensioenhervorming en de loonnormwet of over het feit dat in sommige gemeentes aan de kust de tax op een tweede verblijf onwettig blijkt te zijn, maar dat tegelijkertijd een federaal belastingvoordeel blijft bestaan voor de aankoop van een tweede woning. Of over het feit dat men aan de Belg niet moet vragen om 100 km per uur te rijden op de snelweg om minder te verbruiken en daardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Moord en brand schreeuwt men daarover. Dat zal pas noodgedwongen mogelijk zijn als er helemaal geen benzine of diesel meer uit de pomp komt. Dan kan er al helemaal niet meer gereden worden. En we hadden het ook niet over het nieuw aangelegde Kievitplein in Antwerpen, omgedoopt tot Mediaplein op post van burgemeester De Wever, dat met zijn drie bomen midden in een stenen woestenij gelanceerd werd als een nieuwe groene oase. En er was nog veel meer. Maar hey, het is zomer. De zon schijnt en het is vakantie. En daarin blijkt natuurwijn een van de nieuwste trends te zijn. Op feestjes waar je je eigen drank moet meebrengen, de zogenaamde bring your own booze parties, loop je het risico dat je je eigen fles moet uitdrinken als ze niet beantwoordt aan bepaalde eisen die door een bepaald soort mensen wordt gesteld. Versta als het een supermarktwijntje in fles of in partybox is. Die natuurwijnen zouden, maar daar is geenszins bewijs voor, integendeel minder zware katers geven. Maar het staat vooral goed in je interieur. En dat is belangrijk. Hoezeer uitzicht en niet de smaak de waarde tussen aanhalingstekens van zo'n wijntje bepalen, mag blijken uit deze uitspraak van de sommelier van Bar Brut op het Antwerpse eilandje. Wanneer ik een fles met een bijzonder label of een leuke naam op onze Instagram post, krijg ik wel eens berichten van mensen die deze meteen willen kopen. Het maakt hen niet uit wat de afdronk is of dat die fles €60 kost. Ze willen hem gewoon in huis. Je reinste snobisme dus. Maar, beste luisteraar, laat het niet aan je hart komen en heb vooral lak aan dat snobisme. Want hey, het is zomer en het is vakantie en de zon schijnt. Tot volgende week. Dit is nog Marky Mark en de Funky Bunch met Good Vibrations.
Feel it, baby.